Gemeente, wij gaan vanavond nadenken over het gebed. En zoals gezegd, vorige week heb ik daar een inleiding over gehouden. En dat wil ik nu doen. Ik heb drie punten. Ik zet boven de preek, zie hij bidt. En drie dingen waar we bij stil gaan staan. Allereerst, wanneer de gebedstijd. Ten tweede ga ik een aantal dingen zeggen over waar de gebedsplaats. En ten derde gaan we nadenken over hoe de gebedshouding. Ik zet dus boven de preek, zie hij bidt. Drie gedachten. De gebedstijd, de gebedsplaats en de gebedshouding. Ja, het gebed is eigenlijk de voornaamste vrucht aan de boom van het geloof. Ook de belangrijkste vrucht. Je kan niet zalig worden zonder er om te vragen. Je wordt niet behouden omdat je bidt. Maar aan de andere kant, je kan ook niet behouden worden zonder dat je bidt. Bidden, dat is het eerste teken van geestelijk leven. Dat is het eerste teken van de wedergeboorte. En het is ook vaak het laatste wat een kind van God doet voordat hij heen mag gaan naar zijn hemels huis. Bidden. Toen Saulus tot bekering kwam op de weg naar Damascus, dan zegt de hemel van deze Saulus, zie hij bidt. De Heere merkt dat in de hemel op, dat daar iemand is die aan het bidden is. Het wordt opgemerkt dat er een bidder is geboren. Ja, als iemand wederom geboren wordt, zo zeiden ze dat vroeger wel eens, en daar zit een kern van waarheid in, als iemand bekeerd wordt, dan wordt er een bidder geboren. En als een kind van God sterft, dan zeiden ze wel eens, een bidder minder hier beneden en een juicher meer hierboven. In geestelijk opzicht heeft God geen stomme kinderen. Geen kinderen zonder tong en zonder stem. De eerste stap op weg naar de hemel is dat je God gaat vertellen dat jij een grote zondaar bent. En dat je ook tegen God gaat vertellen, Heere, ik heb gehoord dat u zondaars aanneemt. En nou kom ik tot u op uw eigen uitnodiging. Een kenmerk van iemand die wederom geboren is, zei hij. Een goddeloze, wat is dat? Een goddeloze is niet iemand die verschrikkelijke dingen doet. Een goddeloze, dat is iemand die niet bidt. Ze roepen God niet aan. Dat is een goddeloze. En voor de rest kan je van alles en nog wat wel en niet doen. Maar een goddeloze roept God niet aan. Heeft geen band met de hemel. We hebben gelezen over Daniël. Daniël, dat is een prachtig voorbeeld in de Bijbel. Van een man die op een hele hoge post stond. Premier, minister-president in een wereldrijk van Nebukadnezar, het Babylonische wereldrijk. En deze man die zo druk was en zoveel verantwoordelijkheid had. Deze man die kon niet zonder gebed. Die zegt niet, ik bid wel als ik tijd over heb. Nee, dat komt er nooit van. Maar die kan niet zonder gebed. En dan vallen er bij Daniël die drie dingen op. Dat ook de drie punten van mijn preek zijn. Je ziet bij Daniël zo mooi, jongens, meiden, de regelmaat. Zijn gebedstijden, drie maal daags. Dat was een vast ritme. En dan valt bij hem zo op de plaats waar hij bidt. In de opperzaal, in een bovenkamer. Met het open venster richting Jeruzalem. En bij Daniël valt mij ook op de houding waarin hij bidt. Hij knielde. Nou, dat zijn de drie punten van de preek. Zullen we eens kijken naar het eerste. Wanneer de gebedstijd. Of eigenlijk zou ik nog iets anders willen vragen. Stel je voor dat je nou, je gaat de laatste week naar school. En je zit op de Gido en, ik noem maar een voorbeeld, en er wordt een enquête gehouden onder de leerlingen. En die enquête die mag je invullen, anoniem. En er worden drie vragen aan je gesteld. De eerste vraag is, hoe vaak bid jij? En dan kan je kiezen tussen nooit, een paar keer per week, ik bid elke dag, of ik bid meerdere keren per dag. Wat zou jij dan in willen? En stel je voor dat er een andere vraag aan je gesteld. Volgende vraag op het enquêteformulier. Dat is, op welke tijd ben je gewend te bidden? Is dat 's morgens? Is dat 's middags? Als je thuis komt, even een stil moment. Is dat 's avonds? Of gewoon als het jou uitkomt? Wat zou je dan invullen? En dan de derde vraag op het enquêteformulier. Dat is, in wat voor een houding bid jij dan? Doe je dat als je soms wakker wordt en je ligt nog lekker in bed en je doet even je handen vouwen en even een gebedje? Doe het liggend. Of je draai je om. Doe het liggend. In bed. Te warm. Of doe het zittend. Kus in je rug. Een gebed. Of doe je het geknield. Of maakt niet uit. Wat het beste uitkomt. Nou, vul dat nou maar eens in voor jezelf. Want daar gaat het over vanavond. Eén ding weet ik wel, hoe en wanneer en waar je het ook doet. Degenen die God het beste kennen, die zullen het meeste bidden. Hoe dan ook. Wanneer? Nou, iemand heeft wel eens een mooie spreuk verzonnen en dat is deze. Het gebed, dat is de sleutel van de ochtend om de dag mee te beginnen, te openen. En het is de grendel om de dag mee te besluiten. Dat is mooi. 'S ochtends begin ik met gebed om de dag te openen. En ik eindig de dag door te besluiten met gebed. De grendel om de dag mee te eindigen. Een dag die omzoomd is door het gebed, die gaat niet rafelen. Ook zo'n mooie uitdrukking. Nou zien we in de Bijbel inderdaad dat er mensen waren, vromen waren, die dicht bij de Heere leefden. Ja, die baden en die ook een bepaalde regelmaat in het gebed hadden. En dan moet u dat niet wettisch opvatten vanavond, maar we proberen de Bijbel een beetje langs te lopen. Van wat voor tips, wat voor adviezen geeft het woord. Nou zie ik bijvoorbeeld bij David. David, Psalm 3, een ochtendgebed. Ik lag in sliep gerust, van 's Heere trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. En Psalm 4 is een avondgebed. Ik lag neder, ik kan me gerustig ter neerliggen en ik kan rustig gaan slapen, want gij zult mij zeker doen wonen, Heer. We zien zelfs bij David niet alleen 's ochtends en 's avonds inderdaad, maar ook dat hij zelfs 3 keer per dag gebedsmomenten vond, zocht, creëerde. 'Des morgens en 'des middags en 'des avonds roep ik tot u. En we zien bij het Joodse volk dat dat nog steeds zo is. Het ochtendgebed, het mincha, het middaggebed en je hebt ook het avondgebed. Dat vaste ritme, dat vaste stramien, als je dat in je niet zozeer dat je zegt van nou ja, ik doe dat als het mij uitkomt. Want dan zal je merken dat het steeds meer in de knel komt. Maar een vaste ritme vinden die bij jou past om gebedsmomenten te hebben. Regelmaat en rust is ook hierin, in deze geestelijke oefening van bidden, heel erg belangrijk. De islam, de islamitische gelovigen, die hebben zelfs 5 keer per dag dat ze het rituele gebed bidden in de richting van Mekka. En in de Rooms-Katholieke kloosterorde had je zelfs 7 gebedstijden. Daar was het helemaal ingericht op de gebedstijden. In ieder geval, als we dat praktisch zullen gaan toepassen op mij, op u, dan is het zo belangrijk dat wij dagelijks Gods aangezicht zoeken. In de Bijbel wordt gesproken over een mooi beeld, over reukwerk. Dat is altijd een mooi beeld. In de tabernakel had je het reukofferaltaar in het heilige staan. En dat reukofferaltaar, daar werd dan wierook en vuur, werd het aangestoken en dan ging dat, kringelde dat aar omhoog, een lieflijke reuk voor de Heere. Nou, zo wordt het reukwerk vergeleken in de Bijbel met gebed. Het zuivere reukwerk der gebeden. Aangenaam voor de Heer, in Jezus' naam, als Hij het aanvult met zijn gebed. Zo mag ik dagelijks dat reukaltaar doen roken. Zodat de Heer dagelijks dat mijn gebeden opvangt, opsnuift, met David gesproken. Dat de Heer dagelijks dat reukwerk, die lieflijke geur van mijn gebeden ruikt. Het is mooi dat je ziet dat je in het Oude Testament, dat die in de tabernakel, dat was een soort mobiel huis van God. En tijdens die 40-jarige woestijnreis ging die tabernakel dus mee. En ook het reukofferaltaar ging mee. Onderweg, tijdens de reis, de rit naar Kanaan, werd ook het reukaltaar meegenomen. Gebedsaltaar, dat mag niet ontbreken op onze levensreis. En dat as, dat mag niet koud worden. Vurig, gebeden met ons hart erbij. Nou, dat is het eerste, gemeente. Heel praktisch. Ik ga geen nieuwe dingen zeggen vanavond, maar wel hele praktische dingen. Dan moeten we maar zo luisteren, niet van, zit er nou wat nieuws in, wat de dominee te vertellen heeft? Nee, maar hoe werkt het nou praktisch in mijn leven? Of misschien zijn de dingen verwaarloosd, werken ze niet meer zo, en dan wordt het tijd om vanaf vanavond dingen weer te resetten. Als het gaat over de omgang met God. Neem ik tijd om te knielen? Spreek ik dikwijls met God? David zegt, 's morgens, psalm 5 is dat, 's morgens zult gij mijn stem horen, Heer. 's Morgens zult gij mijn stem horen. En leg ik mijn gebed voor u neer, een prachtige tekst. En ik zie uit. 's Morgens zult u mijn stem horen, en ik leg mijn gebed voor u neer, en ik zie uit. Ik zie uit. Als je 's morgens, ik weet niet hoe dat uw ervaring is, maar mijn ervaring is in ieder geval wel, als ik 's morgens hard aan God voorbij hol, dan vind ik hem meestal de rest van de dag, kom ik hem niet meer tegen. Helaas. Het gebeurt mij nog wel eens, en dat zeg ik tot mijn schaamte, zeker niet tot voorbeeld. Als je 's morgens een drukke agenda, veel te doen, als je 's morgens te hard aan God voorbij holt, dan kom je hem de rest van de dag nauwelijks meer tegen. Het gebeurt mij nog wel eens dat je denkt bij jezelf, zo, ja, wat zijn het nou voor gedachten? Het eerste is, ik zou eigenlijk moeten bidden, maar ik heb nog even wat ander klusje te doen. Weet je, ik ga het eerst eventjes een uur werken en over een uur dan kan ik wel gaan bidden. En wat merk ik dan bij mezelf? Als ik dan in dat uur dan alvast een beginnetje maak met mijn dagelijks werk, dan ben ik eigenlijk alweer zo bezig met mijn eigen zaken. En die gaan me dan alweer zo in beslag nemen dat na een uur, dat ik dan eigenlijk helemaal geen tijd meer heb om te bidden. Omdat ik dan alweer zo bezig ben, dan wil ik eerst mijn klusje afmaken en dan doe ik het wel tegen de middag. En dan ben je tegen de middag en dan zijn er weer andere dingen die je opeisen. En dan is het avond en dan is de dag alweer voorbij. De Satan die valt ons altijd maar weer aan op dat hele belangrijke punt, dat is ons gebedsleven. Geen tijd. Je hebt het te druk, of het is te vroeg, of het is te koud, of het is te laat, of je bent te slaperig, of je bent te moe, maar er is altijd wel wat. Als je geen tijd hebt om te bidden, dan heb je het drukker dan God van jou vraagt. Dat moeten we vaststellen. Als je geen tijd hebt, als je zo druk bent, dan heb je drukker dan dat God van jou vraagt. Wanneer? Nou, het ligt er een beetje aan of je ochtendmens of avondmens bent. Ik ben weer een ochtendmens, dus en ik heb ook de tijd 's morgens om te beginnen. Voor 9 uur kan ik niet bij de mensen aankomen. 'S morgens is voor mij een goede tijd. Ik vind het zo mooi dat je bij Daniel, maar ook bij David. David was koning, Daniel was premier. Maar dat zowel bij koning David als bij de minister-president Daniel, dat de factor tijd bij hen niet in de knel komt. En je ziet hoe God dat zegent. Het is geen wet wat we vanavond elkaar opleggen, maar God dat zegent. Van Daniel, er staat in de Bijbel geen één fout in. Die leefde zo voorzichtig, omdat hij zo dicht bij God leefde. En als je heel dicht bij God leeft, ja, dan leef je veilig. Van Daniel staat geen één fout in de Bijbel te noemen. De Heere zegt van Daniel dat het een zeer gewenste man was. Ik mocht wel willen dat dat in de hemel van mij gezegd kon worden. Een zeer gewenste man. Zo nauw leefde hij met zijn God. Zo teer ging hij met God om, wandelde, leefde, besprak alles met God. Was vertrouwelijk en intiem met de Heere God, met zijn God zat er. En de Heer openbaarde hem ook veel dingen, omdat hij zo dicht bij het hart van God leefde. Hij bad en hij dankte, loofde voor het aangezicht van de Heere zijn God. Wet of geen wet van Mede en Perzen, maar ik ga door om mijn God te bidden en te danken. Wat een voorbeeld. U kent die tekst, jullie kennen die tekst, denk ik wel, in Spreuken 6. Even sluimeren, even slapen, even liggen met gevouwen handen. Een beetje liggen met gevouwen handen, eventjes, eventjes. Nog even een gebedje doen, ja, ik doe wel elke dag bidden, maar even dan. Ja, wie herkent dat nou niet? En dan gebeurt het klakkeloos en zonder aandacht en zonder concentratie en zonder aandrang. Even bidden. Even liggen met gevouwen handen. In mijn bed en dan. Of op mijn knieën op bed. Nog even liggen, even bidden met mijn knieën op bed. Maar jij bent zo moe, dus ja. Dan bid je wel en dan verlies een beetje de aandacht. En dan knikkenbol je een beetje zo. En dan, oh ja. Nou even verder en dan ga ik maar slapen, weet je wel. Even. Ik heb wel eens verteld, mijn schoonouders, die hadden een slagerij. En dan waren mensen, herinner ik me, er waren mensen die waren zo druk met alles, dan gaven ze een briefje af en dan deden ze de winkeldeur open. En dan hadden ze een briefje en dan gaven ze een slager. Ja, dan ben ik over een half uur terug en dan hebt u de tas al klaar, dan kan ik alleen maar afrekenen, kan ik verder. We hebben een briefje en het moet snel en het moet gauw en geen tijd verliezen. We doen de deur open en we bidden even en we roepen toe wat we aan de Heere God, we roepen hem toe, dat en dat en dat heb ik nodig. En het zou heel fijn zijn, zou ik snel die boodschappen kunnen ophalen en dat ik dan snel weer verder kan. Gauw aan de beurt, snel geholpen, het mag niet te veel kosten. Nou, als zo ons gebest leven is, dan zijn we er beroerd aan toe. In de prediker staat, wees niet haastig met je woorden als je tot de heilige God komt. Wees niet te snel, maar neem daar de tijd voor. Bedenk voor wie je staat. Je staat niet voor de slager of de groenteman die je moet bedienen omdat de klant koning is. Het gaat hier over de Allerhoogste God. Neem tijd om te knielen en spreek dikwijls met God. Waarom dan, dominee? Moet dat dan? Nou ja, moeten, nee. Het moet niet, maar een christen is iemand die kan niet zonder het gebed. En dat heeft ook een aantal voordelen. Een biddend leven is nodig, geeft kracht in het strijdende leven. En een biddend leven, dat leidt ook tot een overwinningsleven. Het gebed is het allermachtigste wapen in de geestelijke strijd. En je zit toch in de strijd. Als christen zit je in een geestelijke strijd. Aan twee kanten wordt er aan je getrokken. De Heilige Geest is bezig, maar ook andere geesten zijn bezig. Het is een slagveld, het is een bezet gebied. En zonder gebed, dan ga je voor de bijl. Dan word je een loser in het geestelijke strijdwerk. Een biddend leven geeft kracht tot het strijdende leven. En geeft een garantie voor een overwinningsleven. Ik heb u wel eens vaker gezegd, de duivel die glimlacht over onze plannetjes. We kunnen ook in de kerk allerlei plannen maken en strategieën bedenken, methodes uitvinden. Dat vind je allemaal best. Daar glimlacht hij om. En de duivel die schaterlacht als jouw binnenkamer leeg blijft. Dan kan je doen wat je wil, maar als jouw binnenkamer leeg blijft, dan schaterlacht hij. Maar hij siddert als je een intensief gebedsleven hebt. En hij siddert als er mensen samenkomen om samen de troon van Gods genade te bestormen. Dus bidden heeft voordeel. Het is een garantie voor een overwinningsleven. En het houdt de Satan op een afstand. Weet je, bidden heeft voordelen. Het geeft je zoveel rust. Als je 's ochtends kalm begint, dat is mijn ervaring. Als ik 's ochtends de tijd neem om te knielen en tot God te spreken. En dan niet op mijn horloge stiekem te kijken, maar daar de rust en de tijd voor vindt. Nee. Dan investeer ik in de hele dag. Dan geeft dat een bepaalde rust aan mezelf. die de hele dag meegaat. Ik word er rustiger van. Mijn werk gaat niet makkelijker, maar ik ben er zelf wel kalmer onder. Het gaat allemaal wel wat beter als ik mag beginnen door de reine hemelse lucht in het gebed in te ademen. Zal ik het nog wel zeggen? Als het dan gaat over gebedstijden, hè? Ik heb ook wel eens geen zin. Heb je dat ook wel eens? Heb je geen zin om te bidden? Of is dat heel, mag ik dat niet zeggen als dominee? Is dat wel heel zondig? Ik heb ook wel eens geen zin. Ja, en hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan in mijn leven? Ik neem mezelf maar tot voorbeeld. Hoe gaat dat dan? Ja. Nou ja. Tegen de tijd dat je zegt van, nou ja, normaal doe ik eigenlijk nou een gebed. En als dan toevallig de telefoon gaat of zo, nou, gelukkig. Je treuzelt. En dan gebeurt er wel weer wat en dan komt er niet van. En je voelt je ook weer niet lekker bij je zo, maar ik heb ook wel eens geen zin. Gelukkig dat ik bij Luther tegenkwam die ook wel eens geen zin had. Oh, gelukkig, was niet de enige, zeg. Luther had ook wel eens geen zin. Maar, zegt hij, goede tip, als je geen zin hebt, dan moet je het niet overslaan. Maar doe dat dan maar met je verstand uiterlijk. Je kan koud beginnen. Je kan koud beginnen dat het geen vermaak is, maar wel een taak. Je kan koud beginnen. Maar als het dan heel langzaam op gang gaat, dan kan het toch wel eens zo zijn met dat je dan toch een gebed doet. Als je geen gebed doet, dan heb je helemaal geen rust. Maar als je dan koud begint, tegen de tijd dat je amen zegt, dat je dan toch weer een beetje warm gelopen bent. Ja, ja, dat is waar. Ik kan dodig beginnen. En dan zeg ik dat maar eerlijk tegen de Heer. Van, Heer, ik kom tot u, maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin. Ik zeg het maar gewoon tegen de Heer, God. Je hoeft je voor hem niet beter voor te doen dan op dat moment is. Het kan dodig beginnen, maar gelukkig kan het dan ook toch weer levendig eindigen. Mooi als de Heer ook spreekt in het gebed. Je rust geeft, kracht geeft, troost geeft, blijdschap, zekerheid geeft. Ja, ja. Je kost maar een moment en u moet u zelf maar kijken wanneer dat u het beste uit. Ik denk aan een vrouw uit Nieuw-Lekkerland. Toen ik daar vicariaat deed, stage liep eigenlijk. Een jaartje pastoraal werk deed bij dominee Penning, die vanmorgen hier gepreekt heeft. En ik herinner mij een gesprek van een mevrouw. En die hadden een hoop kinderen. Zeg maar, als ze nou allemaal naar school zijn en tegen de tijd 10:30, dan zet ik een kopje koffie voor mezelf. En is even stil, dat is mijn moment. En dan van 10:30 tot 11:00, dat half uur, dat is voor mij en dat is voor God. Een halve uur. Een kwartier bidden, een kwartier Bijbel lezen. Dat laat ik me door niemand afnemen, dan is het even rust in de tent. En ze heeft ook al iets verteld, dat maakt dan een indruk op je. En ze zegt, juist in dat ene halve uur is het wel eens gebeurd, dominee, dat ik zekerheid van het geloof heb ontvangen. Oh ja, vertel het eens. En toen vertelde ze me dat ze een keer aan het bidden was. Ze had een sociale gebedsstoel. Voor die stoel dan ben ik altijd gewend om te knielen. Dat is mijn gebedsstoel. En ik lag een keer in het gebed op mijn knieën en ik bad. En ik was stil. En toen hoorde ik dat de Heer in mijn ziel zei, ik ben je heil alleen. Zo krachtig, zo duidelijk, zo zeker. En vanaf dat moment wist ik het zeker. Ik ben zijn. En hij is mijn. Dat half uurtje. Waarin de Heer, waarin jij mag spreken tot de Heer. En als je stil wordt, dan spreekt hij ook wat is tot je ziel. Ik ben je heil alleen. Vaste tijden. Gebedstijden was onze eerste gedachte. Nou zijn er gelukkig ook schietgebedjes. Er staat in de Bijbel, bid zonder ophouden. Nou, voor een ongeestelijk mens is dat een onmogelijkheid. Hoe kan dat nou? Je kan de hele dag op je knieën liggen. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel de bedoeling dat, zo werkt dat in het leven van een kind van God die dicht bij de Heer leeft, dat je toch heel de dag wel online bent. Heel de dag is er wel een bepaald contact. Soms is het heel actief. En soms is het een beetje in de slaaptoestand, maar het is nooit uit. Bid zonder ophouden. Of schietgebedjes. Korte, eenvoudige woorden die je richt tot God. Tussen de bedrijven door. Je mompelt het, je zegt het hardop als je op je fiets zit. Of gewoon bidden in de stilte van je hart. Als je wacht op de bus. Als je zit in de trein. Als je een tentamen of een repetitie of een toets moet maken voordat je begint. Niemand ziet het, maar je doet een schietgebedje voordat je je pen opneemt. Een schietgebedje naar Heere, helpt u mij. Of je moet een antwoord geven ad rem, ad hoc. Of je moet een keuze, een beslissing maken van Heere, even zomaar in een paar seconden tijd. Schietgebedjes. Wat meer gebeden met de pet op zijn ze vroeger met de pet af. Gewoon tijdens je bezig zijn. Nou, dat is één. Dat zijn de gebedstijden. Ik heb eens zitten optellen. Hoeveel keer per dag bid ik nou eigenlijk? Nou, dat is minstens 8 keer. En ik denk dat u het ook wel haalt. 'S Ochtends als je opkomt, begin je met gebed. Nou, en dan ga je eten, bidden, danken. En dan 's middags bidden, danken. En dan 's avonds bidden, danken. En dan tegen de tijd dat je naar bed gaat, doe ik nog een gebed. Dus dat is minstens 8 keer. Dat is nogal wat. Weet je, mag ik eens nog een tip geven? Dat heb ik van de week weer eens ontdekt. Dan denk ik, ja, daar zit wel wat in, zeg. Als het dan gaat over bidden en danken, hè, voor en na het eten. Daar kunnen we nog wat van de Joden leren, denk ik. Kijk, het Joodse volk die bidden ook voor hun eten. Of eigenlijk moet ik dat, zeg ik dat verkeerd. Het Joodse volk die bidden niet voor hun eten. Maar die spreken een beraga uit. Een lofprijzing op het eten. Een dankzegging. En dat vond ik voor mezelf wel weer een eye-opener. Joden die bidden niet, die aanbidden. Gezegend zijt hij die het brood, zijt gij die het brood uit de aarde doet voortkomen. Dat zeggen ze voordat ze gaan eten. Ze spreken een beraga uit. Wat zeggen wij? Wij bidden voor ons eten. Heere, zegen deze spijzen. Met allerlei variaties daarop. Maar wij vragen ergens om. Dat zal een Jood, een orthodoxe Jood, nooit doen. Die vraagt niet om een zegen. Dat vindt hij vreemd. Een orthodoxe Jood die zegt van dat eten is al gezegend. Want de Heere God heeft het doen groeien op het land, in de aarde. En er zit voedingswaarde, zit er al in. En het gebed om een zegen voegt daar eigenlijk niks aan toe. Wij danken God. Een Jood die vraagt niet om een zegen over het eten, maar die zegent hem, die looft hem, die prijst hem, die het eten gegeven heeft. Nou, dat vind ik wel mooi. Baruch ata Adonai, gezegend zijt gij, God. U die de koning bent der eeuwigheid, onze God. Gezegend zijt gij die het brood uit de aarde doet voortkomen. Een christen die wil door God gezegend worden. Hij vraagt erom. Maar een vrome Jood die zegent God zelf. Die looft God. Voelt u het verschil? Een christen, wij beginnen de maaltijd met een verzoek. Maar een vrome Jood die begint de maaltijd met een aanbidding, met een lofprijzing. Ja. En als ik dan kijk hoe de Heer Jezus dat doet. Ja, de Heer Jezus doet precies de ene als een orthodoxe Jood. Want toen hij die 5000 mensen spijzigde, de spijziging van de 5000. Dan worden die 5 broodjes en die 2 visjes bij hem gebracht en dan staat er, wat deed de Heer Jezus daarna? Dan staat er niet dat de Heer Jezus vroeg om een zegen over die spijzen. Nee, er staat in de Heer Jezus met die 5 broodjes en die 2 visjes. Hij keek op naar de hemel en hij zegende, hij loofde, hij prees God. Hij sprak er een dankzegging over uit. En toen werd het uitgedeeld. Ja. Nou, dat is weer een les. Dus als je nou bidt voor uw eten, dankt u dan vooral voor dat eten vooraf. Omdat hij het gegeven heeft. Goed, tweede gedachte. De plaats waar gebeden wordt. Ja, dat kan ook overal zijn. Dat kan overal zijn. In de kerk, in de consistorie, het ambtelijk gebed, op huisbezoek, in het ziekenhuis, in het Dicasia ziekenhuis, in het stiltecentrum. Tafelgebeden thuis. Er kan gebeden worden op uw kantoor, in een bedrijf. Ruimte binnen een bedrijf. Waar een aantal christelijke werknemers zijn en je begint dan 'Sochtends, één keer in de week, één keer in de maand. Je komt bij elkaar en voordat het werk begint, kom je samen. Of in een pauze of zo. Of op scholen doen we het ook wel. Of in een universiteitsgebouw, een aantal christenstudenten die er een kamer hebben en die één keer in de zoveel tijd bij elkaar komen om te bidden. Het kan eigenlijk overal. Belangrijkste gemeente is het persoonlijk gebed. Dat is het allerbelangrijkste. En ik kom weer terug bij Daniel in zijn opperzaal, in zijn bovenkamer. Hij trok zich terug in de stilte, in de eenzaamheid, met zijn vensters gericht naar Jeruzalem. De Heer Jezus zegt in de bergrede, wanneer gij bidt, ga dan in je binnenkamer en doet de deur achter je dicht. Heel opvallend. Doet de deur achter je dicht. Met andere woorden, word niet gestoord. Niet door mensen, niet door mobieltjes, niet door telefoontjes. Zorg dat je een plek hebt waar het stil is, waar je even niet gestoord kan worden. Niet gehinderd door lawaai. En bid dan tot uw Vader die in het verborgene ziet. Zo deed de Heer Jezus dat zelf. Hij bad op een berg. Even geen mensen, even geen herrie, geen lawaai. Hij bad op een berg in de eenzaamheid, in de stilte. Dat kan jouw slaapkamer zijn of je studeerkamer. Een bepaalde ruimte waar je komt tot God. En in die ruimte, in jouw slaapkamer, of in mijn studeerkamer in mijn geval, daar staat een stoel. En die ene stoel, dat is mijn bidstoel. En een ander is een plekje voor je bed. En een derde is een matje. Een matje. Dan gaat op dat matje, op dat kleedje, daar kniel ik altijd. Dat is mijn gebedsmatje. Ja. Je bidvertrek. En wat doe je dan? Als ik dan mijn knieën buig, dan zoek ik contact met mijn hoofd, met het hoofdkantoor in de hemel. En dan zeg ik, Heere, wat wil gij dat ik vandaag doen zou? Heere, wilt u me vandaag alle kracht en hulp geven om een christen te mogen zijn? Om nee te zeggen tegen mezelf, om een kruis op te nemen en achter u aan te gaan. Contact met het hoofdkantoor. Je verborgen leven. Dat is zo belangrijk. Het meest wezenlijke van de ware godsdienst, dat wordt onder de grond gevonden, weet je dat? Daar bedoel ik dit mee. Het meest wezenlijke is niet wat u ziet. Ik kan hier een openbaar gebed doen in de kerk. De broeders kunnen een ambtelijk gebed doen in de consistorie of huisbezoek. En je kan samen gebedsbijeenkomsten houden, je kan een mooi gebed uitspreken. Dat is niet het wezenlijke. Dat is wel belangrijk, maar niet het wezenlijke is, hoe ben jij, hoe bid jij, als niemand aanwezig is. Als niemand je ziet. Behalve uw Vader die in het verborgene ziet. Hoe is dan jouw gebedsleven? En hoe jouw gebedsleven daar is, dat ben je echt. Dat ben je echt. Vaak zijn onze openbare gebeden te lang en onze privégebeden te kort. Weet je welke God je straks gaat ontmoeten? Dat is de God van je binnenkamer. En als je je binnenkamer, als je die God van je binnenkamer kent, dan zal je straks geen vreemde God gaan ontmoeten. Maar als de God van je opperzaal voor jou een onbekende God is, omdat je opperzaal zo vaak leeg is, dan zal het straks een onbekende God zijn. Laat jouw binnenkamer, laat die zo vaak gevuld zijn, laat die zo vaak door jou betreden zijn, dat je straks op de laatste dag van je leven, dat je straks op de laatste dag, als die grote dag aanbreekt, dat je je niet hoeft te schamen voor God. Snap je wat ik bedoel? Waar kan je allemaal bidden? De gebedsplaatsen, nou dat kan overal. Isaac die bad in het veld. En daar kwam zijn verhoring aan, zijn bruid. En Petrus die bad op het dak. Op zijn zolderkamer, die zouden we zeggen. En Jezus op een berg. En Jona die bad in de buik van de vis. Het kan overal. Een ruimte waar je in retraite kan gaan. Met de deur dicht. Niet om je aan alles te onttrekken. Maar opdat je des te beter je kan geven aan je gezin. Aan je dagelijkse taak. Aan je werk, aan je collega, aan je gemeenteleden. Ik onttrek me niet. Maar ik ga even in retraite om God te vragen om kracht om des te beter weer het leven, de wereld, de taak, de dag in te kunnen. Ik herinner mij, schiet me opeens te binnen, John Wesley, hè? Heb je wel eens gehoord van John Wesley, de opwekkingsprediker? Nou, ik geloof, ik zeg het nou even uit mijn hoofd, maar ik geloof zijn moeder was een godvrezende vrouw, ik geloof dat ze 14 kinderen hadden. Nou, kan je je voorstellen als je moeder bent en je hebt 14 kinderen? Waarom moet je dan in vredesnaam de tijd vandaan halen om je even terug te trekken? Nou, dat had zij inderdaad ook niet. Maar het was een godzalige vrouw, weet je wat ze deed? Dan zat ze op een stoel en ze had een schort aan. En dan deed ze dat schort, dat trok ze even over haar hoofd heen. En dat was haar binnenkamer. Even niks zeggen, jongens, moeder is even als een gebedsmantel. Even schotje over de hoofd. En dat was eventjes haar plek om tot God te bidden. Maakt niet uit waar het is. Als je maar contact met God hebt. Veel geestelijke dorheid. En dat is zo waar. Veel geestelijke dorheid ontstaat door gebedsarmoede. Ook dat ken ik uit mijn eigen ervaring. Tot mijn schande zeg ik dat. Als u één dag niet bidt, weet je wie dat merkt? Dat merk ik. U merkt dat niet, mijn vrouw merkt dat niet. Mijn kinderen, maar ik merk het als ik één dag niet bid. Als ik 2 dagen niet bid, dan merkt mijn gezin het. Als ik 3 dagen niet bid, dan merkt de gemeente het. Geestelijke dorheid ontstaat door gebedsarmoede. Met bidden begint het geestelijk leven. Met het persoonlijk gebed bloeit het geestelijk leven. En de verachtering in de genade komt doordat het geestelijk leven, doordat het gebedsleven verslapt. Daar begint het. Verachtering in de genade. Als ik mijn persoonlijke opperzaal niet vaak meer bezoek. Ryle die heeft een mooi boekje geschreven over het gebed. Die zegt dit. J.C. Ryle. Hij zegt van, kijk, het kan wel eens zo zijn dat je een boom ziet. En die boom ziet er dan mooi uit. Maar op een gegeven moment komt er een wind. Een hevige stormwind. En dan, ja hoor, bam, daar ligt die boom. Die boom is omgewaaid door een sterke wind. En dan blijkt heel vaak, zegt hij, en daar zit zo waarheid in, dat die boom die zo mooi net aan de buitenkant is, hij is omgewaaid, waardoor dan blijkt dat hij innerlijk al lang vermolmd is. En daardoor is hij gevallen. Als je innerlijk je persoonlijk gebedsleven verwaarloosd of vermolmd, dan kan je aan de buitenkant nog een tijdje een mooie christen, een mooie knecht zijn en een mooie christin zijn. Maar als er dan een rukwind komt, dan lig je ook zo weer omver. Maar dan blijkt het niet dat die rukwind te sterk was, maar dat je zelf innerlijk al te zwak was, omdat je gebedsleven eronder heeft geleden. Nou, heel praktisch maar, gemeente. En dan kijk ik niet alleen naar de vaders en de moeders, maar ik kijk ook naar de jongelui. Jongeren. En natuurlijk kijk ik ook naar de ambtsdragers. We gaan ons niet beter voordoen dan we zijn. Een gelover is nooit beter en je kan nooit groter zijn dan je eigen persoonlijk gebedsleven. Maar hoe staat het er eigenlijk nu voor? Nu, op dit moment. Nu, vandaag. Er is een mooi verhaal over de Hottentotten in Afrika. Bekeerde negers. Nou, die bekeerde Hottentotten die hadden een bidhuisje. Meestal ergens achter in de tuin. Ze hadden een huisje en dan een tuin. En dan ergens achter in de tuin hadden ze een soort prieeltje. En dat was dan hun bidvertrek. Als ze daar vaak gebruik van maakten, van het bidhuisje, dan was het paadje naar het prieeltje, dat was platgetrapt. Omdat het zo vaak door de voeten betreden was. Een platgetrapt paadje. Maar als ze het bidden gingen verwaarlozen, niet zo vaak naar het prieeltje, of als ze het bidden opgaven, dan groeide er spoedig gras op het pad. En dan kwam er wel eens een ouderling langs, die zag dat. En dan legde hij zijn hand op de schouders van die bekeerde neger, en dan zei die broeder, Er groeit gras op uw pad. En dan wist hij wel heel goed wat er aan de hand was, inderdaad. Dat moet ik inderdaad toegeven. Mijn gebedsleven heb ik de laatste tijd schromelijk verwaarloosd. Bij wie mag ik vanavond, moet ik vanavond de hand op uw schouders leggen? Zuster, er groeit een beetje gras op uw pad. Ja. Daar valt Satan ons aan, hè? Op mijn toppen van het geloof is het zo heerlijk om je hart voor de Heere uit te storten. Om bij hem te zijn. Als een kind bij de vader op schoot, juist in mijn binnenkamer. Daar. Dat is mijn binnenkamer wel eens een bed-el geworden, dominee. Waar de hemel open ging. Wat verder ging dan het plafond. Heerlijke tijden gehad. Waarin de Heere me onderwees. In het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Juist daar. Ik heb meer geleerd op mijn knieën dan in de bibliotheek en in de meest godzalige boeken. Mijn bidvertrek is belangrijker dan mijn bibliotheek. Al gebeurt er verachtering in de genade. En het werd een taak in plaats van een vermaak. Ik was blij als ik belet werd om vandaag te bidden. Mijn handen werden een beetje traag. En mijn knieën werden een beetje slap. Gebedsplaats. Nou, persoonlijk, dat is dus het allerbelangrijkste. Gelukkig mag je dat ook samen doen, dat is ook belangrijk. In je huwelijk is dat zo mooi als dat kan, dat geeft een glans over je hele huwelijk. Als je samen begonnen bent door een zegen te vragen in de kerkdienst. En dat je samen geknield hebt voor God. En die knielhouding, als dat ook in je huwelijk, je gebedshouding, je levenshouding samen mag zijn. Het hapert wel eens. Je moet dan ook wel heel teer met elkaar leven. Ja, ja. Heb je dat ook wel eens? Soms heb je wel eens een oneenigheidje. Komen de beste huwelijken voor. Ja. Soms dan matcht het niet helemaal. En weet je wat er dan gebeurt? Aan het eind van de dag kan je niet samen bidden. Laat het maar zachtjes doen, ieder voor zich. Je kan niet, want er ligt wat tussen. Merk je altijd gelijk? Hoe lang is het geleden dat we samen gebeden hebben? Vroeger deden we dat wel. Isaac en Rebecca, die deden dat ook. Goed begonnen, maar er kwam op een gegeven moment de klad in. Is Isaac een kind van God? Ja, Rebecca ook, ja. Daar gaat het niet om. Maar er kwam een klad in. Het verwaarloosde, het verwaterde. En op een gegeven moment konden ze alleen nog maar spreken over een wildbraad wat naar mijn smaak is. Vrouw, het heeft weer lekker gekookt vandaag. Maar samen op je knieën, dat ging niet meer. Nou, dat is erg. Misschien kan er wat gereset worden vanaf vanavond. Zullen we het maar weer eens opnieuw proberen, want eigenlijk een leven zonder God. Ja, ik hou ontzettend veel van je, maar de glans geestelijk is er een beetje af. Er zijn mensen, vaders, moeders, man en vrouw. Ja, weet je wanneer je wel bidt als er iets ernstigs gebeurt in je gezin? Of in de familie. Ja, zullen we samen dan nog bidden? Want ja, dit is zo, ik weet eigenlijk geen oplossing. En dan gebeurt er iets zo ernstig en dan ga je maar bidden. Of misschien als je een hele ernstige preek gehoord hebt. Ja, dan moeten we het eigenlijk maar weer eens oppakken. En dan versloft het weer. In je gebed. Samen. Mooi. Dat is kan. En dat het blijft kunnen. In je gezin. Ja, dat is ook mooi in je gezin. Van jongs af aan. We hebben onze kinderen geleerd om maar een vrij gebed te doen. En God heeft dat willen zegenen op de dag van vandaag. Dat het voor hen geen moeite is om een gebed uit te spreken. Het eind van de maaltijd, het begin van de maaltijd. Kostbaar. Ja, vader en moeder spreekt een gebed uit en de kinderen ook. Leer ze maar vroeg op een eigen taal, in een eigen taal, op een eigen manier, om een gebedje te doen hardop. Gebidden met de gemeente samen, ja, dat is ook belangrijk. Ook belangrijk. Gebedsbijeenkomsten, prayer meetings. Dat is wat anders dan een biddag. Een biddag, dan bidden we en dan wordt er een dienst gehouden. Maar gebedbijeenkomst, dat is dat we samenkomen om met elkaar Gods aangezicht te zoeken. Het ideaal, het model zie ik in Handelingen 1. Dat daar mensen bij elkaar, ook in de opperzaal, 120 mannen, vrouwen, eendrachtig, volhardend in het gebed. Waarom baden ze? Om vervulling van Gods belofte. Er was grond voor het gebed, namelijk Gods belofte. De komst van de Heilige, dat de Heer beloofde. En dan gaan we bidden dat God zijn belofte gaat waarmaken. Samen bidden. Ook dat lees ik bij Daniël. Op een gegeven moment, als dat beeld van Nebukadnezar, als hij gedroomd heeft en niemand kan die droom uitleggen, dan zegt Daniël tegen zijn drie vrienden, dan moeten we samen gaan bidden of de Heer ons wil openbaren wat die droom betekent. Want anders kost het ons de kop. En dan gaan Daniël, zijn drie vrienden, er gaan bidden. Daniël 2. Samen bidden. Om de komst en de kracht van de Heilige Geest op het gebed. Ja, dat is mooi als dat in de gemeente zo kan. Kan. Gebeurt dat hier? Ja. Gebeurt hier? Ja, moet ik dat nou wel zeggen? Ja, dat gebeurt hier. Op verschillende manieren. Verschillende vormen. Ik herinner mij de eerste 3 jaar dat ik hier was. Dat wij regelmatig samenkwamen. Voor gebedskringen hier. Het begon met 40. Het eindigde met 4. Nou, toen zag ik ook wel dat er natuurlijk in de bijbelstudiegroepen, dat daar gelukkig ook samen gebeden wordt. Dat is heel belangrijk. In de huiskringen, waar je zit met 10, 11, 12 mensen, dat je er samen ook zingt en bidt en eet en bijbelstudie doet en erover spreekt, ook dat vind ik heel belangrijk. En gelukkig zijn er ook hier gebedskringen van voorgangers op Zuid. Ook ontzettend waardevol. En zondags hier. Na de kerkdienst. Ja. Laatste gedachte. Dat is de houding. De gebedshouding. Speelt dat mee? Nou, nog even nog iets van. Ja, dat speelt wel mee. Je lichaamstaal is een uitdrukking van je hart. De gestalte waarmee wij bidden, dat drukt uit wat er leeft in je hart. Daniël die knielde met zijn knieën. Een nonchalante houding. Als ik bid met mijn handen in mijn zakken, dan zegt dat iets over mijn houding naar God toe. Ik ga niet bidden met mijn handen in mijn zakken. Ik ga niet als er categorisatie gegeven wordt. Jongens, zullen we beginnen met gebed en je hangt een beetje en je doet zo je ogen dicht. Dat zegt iets over jouw houding naar God toe. Of als er gebeden wordt hier in de kerk en jij zit te kijken ondertussen. Degene die naast je zit, of je zit naar de dominee te kijken, een beetje rond te turen terwijl er gebeden wordt. Of er wordt gebeden op school, kinderen. En de juffrouw en de meester, die handjes samen, oh, dan gaan we samen tot de Heer. En jij doet je handjes samen, je doet je ogen open, je doet iedereen te kijken zo, terwijl er gebeden wordt. Dat moet je niet doen. Dat is oneerbiedig. De Heere let ook op je ogen, weet je dat? De Heere let ook op jouw ogen. Echt waar? Toen koning Hiskia heel erg ziek was, en toen hij ging bidden, en toen zijn ogen gingen druppelen van tranen, weet je wat de Heere zei? Toen zei de Heere, ik heb het gebed van Hiskia gehoord, maar ik heb ook zijn tranen gezien uit zijn ogen. Dus de Heere let ook op je ogen. Je houding zegt wat over jouw relatie met God. Daniël ging op zijn knieën, zei ik u. De tollenaar die stond van verre, hè, in die gelijkenis. Hij stond van verre, zijn voeten gingen niet verder, hij kon niet naar voren lopen. Hij stond van verre en hij durfde zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. Boetvaardige ogen, boetvaardige voeten, boetvaardige handen, want hij sloeg op zijn borst. En een boetvaardige mond, o God. Wees me zondaar genadig. Die hele houding van zijn lichaam speelde mee. En die lichaamshouding van die tollenaar die sprak van schaamte. Je lichaam doet mee. Kan ook andersom. We lezen ook in het Oude Testament, als er geen bidden is, maar eens aanbidden. Dat hele volk van Israël, Nehemia 8, Loofhuttenfeest, Dankdagpreek. Dat hele volk van Israël, die staken hun handen omhoog en riepen amen, amen. Maar getuigt die lichaamshouding van aanbidding. We lezen van Abraham dat hij plat op de grond voor God viel. Zijn aangezicht ter aarde. En die uitdrukking, die houding van die lichaamsuiting, dat hij plat op de grond lag, dat was een houding van overweldigd zijn door die genadevolle belofte van God. Ik zo nieter, ik zo klein. En dan zal u mijn nageslacht tot een groot volk maken. Hij was overweldigd door de goedheid van God. En dat Daniel knielde en dat de Heer Jezus knielde in Gethsemane. En dat Peter en dat Paulus hun knieën bogen voor de Vader in de hemel. Dat is een uitdrukking van eerbied. En van ootmoed. Ik maak me klein voor die grote God. Hoe? Belangrijk. Niet alleen dat je bidt, maar hoe is zo belangrijk. Je ziel, je zielsgestalte en je lichaamsuiting daarvan. Ouderen, vader, opa's en oma's. Er was vroeger een heel beroemd boekje. Ik denk dat het nog bij veel ouderen aanwezig is. En dat hele beroemde boekje, dat heette... Dat was een boekje van dominee F. Bakker. En dat heette Gebedsgestalte. Kostbaar boekje. Trouwens ook heel indrukwekkend hoe die man geleefd heeft. Die leefde zeer nauw met God. Zeer indrukwekkende wijze heeft God hem thuis gehaald. Dat is een ander verhaal. Een praktisch boekje wat door velen is gelezen en ook door velen tot zegen is geweest. En dat boekje heet Gebedsgestalten. En dan beschrijft dominee F. Bakker, die beschrijft daarin op hoeveel verschillende manieren je houding kan zijn. Een hoogmoedige houding, een vrijmoedige houding, een zuiver gebed, een pleitend gebed, een aanhoudend gebed, een dankend gebed, allerlei verschillende gestaltes. Nou, de belangrijkste gestalte als het gaat over je ziel, je innerlijk, dat is wel de ootmoed. Echt waar. Als er geen ootmoed in ligt, mensen, dan is het niet van God. Dan kan je bidden totdat je een ons weegt. Het is lucht en veren. Als er geen ootmoed in ligt, ik veroordeel het niet, ik veracht het niet, maar ik moet het niet. Dan is het niet van God. Waar God door zijn geest gaat werken, dan wordt een mens zo klein. Ik verfoei mij daar ik stof en as ben. En dan wordt God zo groot, zo heerlijk. Dan denk ik nog ineens meer aan mezelf. Maar dan denk ik alleen maar aan hem. Ootmoed. Ik weet voor wie ik sta. Voor de koning der koningen, de heilige, geprezen zij zijn naam. Met je hart erbij. Met je hart erbij. Dat vind ik nou het moeilijkste, dominee. Ja, dat is waar, dat vind ik ook. Met mijn hart erbij. Zullen we bidden? Ja, maar bidden en bidden, dat is twee. En een hoop gebeden, die komen niet aan. Waarom niet? Omdat er een hart in zit. Omdat het koud is. Het is wel reukwerk, maar er zit geen vuur in. Het is niet aangestoken. En een kooltje van het altaar. En dan blijft het liggen. Dan kringelt het niet daar omhoog. Met mijn hart erbij. Ik kan wel heel veel dingen herhalen, eindeloos blijven herhalen. Maar ik ben geen hindoeïst die met mantra's werkt. Vaak dan lig ik als een huichelaar op mijn knieën. Heb je dat nou ook wel eens? Als ik het niet heb, dan prijs ik u gelukkig. Maar dan doe je een gebed, ook ambtelijk broeders, dan doe je een gebed. Omdat dat van je verwacht wordt. En ja, je doet een gebed, maar dan zit je als een huichelaar een gebed te doen. U merkt dat niet, maar van binnen beschuldigen ze je dan. Van binnen. Een huichelaar een gebed. Nou komt het ook niet verder. Soms mag ik ook als een zondaar een gebed doen. Als een verloste zondaar. Als een kind van God. Vanuit de ootmoed. Dan komt het in de hemel aan. Met mijn hart erbij. Luther zegt, de hond van mijn buurman, die is meer geconcentreerd voor zijn eten, dan ik voor mijn bidden ben tot God. De hond van mijn buurman, je moet hem maar eens een kluif geven. Zit die hond te kijken, die kluif, dan loopt het water uit zijn bek. Hij ziet maar één ding. Weet ervan, we hebben jarenlang een hond gehad in de pastorie, een zwarte. Maar één ding. Hij zit te kijken totdat. De hond van mijn buurman is meer geconcentreerd voor zijn kluif die hij krijgt dan ik ben in mijn bidden tot God. Heere, ik behoef vergeving, ook over mijn gebeden. Dat is je ziel, je zielenhouding. En je lichaamshouding, nou, daar heb ik al wat over gezegd. Ja, dat mag ook meespelen. Dat mag ook meespelen. Je handen vouwen, je ogen dicht. Je knieën buigen. Het mag. Gemeente, volgende keer gaan we verder bij leven en welzijn. We hebben het vanavond gehad over de gebedstijd. Het gaat over de gebedsplaats. En over de gebedshouding. En ik kom er weer op terug, wat de discipelen ooit zeiden tegen de Heere Jezus. Heere, wilt u ons maar leren bidden? En laat uw geest mijn zwakheid te hulp komen. Laten we afspreken, gemeente, dat we tijd nemen om te bidden. Dikwijls te spreken met God, want daarin ligt de kracht van een gezond gemeenteleven. En daarin ligt ook de kracht van een gezond persoonlijk geestelijk leven. Om dan te mogen ervaren dat er een hoorder is van het gebed. Om Jezus wil. Amen.